Zalig de vredestichters. Vredestichten, wat is dat? In ruime zin is vredestichten de wereld bewoonbaar maken. Bruggen bouwen. Waterputten slaan. Wegen aanleggen. Het Hebreeuwse woord voor vrede is, en we hebben hier een hoogleraar Hebreeuws in de kerk, Shalom. En shalom, dat is in de Bijbel de vervulling van hele basale behoeften. Shalom is een goede oogst, zodat je de winter door kan komen. Shalom is water uit de bron, levend water, dat wil zeggen stromend water. Shalom is ook getrouwd zijn en kinderen mogen krijgen. En kleinkinderen. Shalom is bovenal rust. Geen oorlog in het land. Maar heerlijk onder je vijgenboom zitten. Met dit ideaalbeeld van shalom was Wim vertrouwd. Niet alleen omdat hij met de Bijbel is opgegroeid en opgevoed. Maar ook door zijn vele reizen die al verschillende keren zijn aangehaald naar andere nog agrarische culturen. Soms helemaal in zijn eentje, als ware hij een eenzame zendeling, ver weg in deze hele grote wereld. Je zou dus kunnen zeggen dat Wim, lang voordat hij de eerste keer naar Japan vertrok, al een hele leven lang, een werkzaam leven aan het vrede stichten is geweest. En dat zijn keuze voor de studie waterbouw hem tot een vredestichter maakt bij uitstek. Denk maar aan de vitale rol die water speelt in het vredesproces in het Midden-Oosten, tot aan de actualiteit van deze week. Aan de studie waterbouw heeft Wim zijn vrouw te danken. En jullie, Eloy, David en Jacob, in zekere zin jullie bestaan. Immers, zoals al gememoreerd is in de biografie, zijn stage voor waterbouwkunde was bij de bouw van de Schellingwoudebrug. En daar kon Wim mooi op kamers bij de familie Kruithof, een bekende familie blijkbaar, in Amsterdam. En daar wordt Wim, ja, alsof het een oudtestamentisch verhaal is inderdaad, op slag verliefd op de dochter des huizes. En dat hij zo moeiteloos op en neer fietst tussen Delft en Amsterdam, is dat alleen maar omdat hij zo sportief is? Of geeft iets hem vleugels? Een aardig detail, die Schellingwouderbrug verbindt dus sinds 1957 het Zeeburgereiland Amsterdam-Oost met Amsterdam-Noord. En deze brug is bezig om een renovatie te ondergaan. Waarmee onder meer deze brug beter toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. Ik zou zeggen, ga nog eens een keer kijken naar deze brug. Jacob op de fiets bijvoorbeeld. Volgens de website van Rijkswaterstaat zouden in februari 2014 alle werkzaamheden gereed moeten zijn. Lijkt me wel mooi iets om samen een keer naartoe te gaan, om ook jullie huwelijk op die manier nog eens te vieren of aan terug te denken. In de liturgie een andere hangbrug, of een andere brug, een hangbrug in Tasikmalaya. Wim's pièce de résistance. Die is intussen weer afgebroken. Het viel blijkbaar niet onder monumentenzorg daar in Indonesië. Na een vreselijke oorlog moest de vrede inhoud krijgen. Kreeg de vrede weer de kans. En daar deed Wim volop aan mee, met hart en ziel. Door te trouwen. Door samen een gezin te stichten. Door aan Nederland, aan de opbouw van Nederland mee te werken. En door op allemaal plaatsen, overal op deze mooie wereld, zijn kennis en expertise in te zetten. Putten slaan in afgelegen gebieden, sanitaire omstandigheden verbeteren, zijn bijdrage leveren aan de millenniumdoelen, die toch dichterbij komen. Alle somberheid en spijt worden er grote sprongen voor uitgemaakt op deze wereld. Doelen kunnen worden gehaald. En daar zette Wim zich voor in. Deze wereld bewoonbaar maken. Juist daar waar het leven schraal en hard is. Ja, zijn hele arbeidzame leven is Wim in Bijbelse zin een vredestichter geweest. Vredestichter in de meer specifieke zin werd hij later in zijn leven. Toen hij in het reine kwam, met de traumatische ervaringen uit zijn jeugd. Het is één ding om een brug te bouwen. Het is nog iets anders om over die brug je voormalige vijand met uitgestoken hand tegemoet te treden. En om vergeving te vragen voor de haat die je in je hart had gekoesterd jegens die ander. Toen Wims moeder in het kamp overleed, beloofde hij haar, het is al een keer verteld, degene die haar dit hadden aangedaan te zullen bevechten. Maar zij zei hem dat het met haat nooit vrede kon worden. Het heeft heel lang geduurd voor Wim om vergeving voor zijn haatgevoelens kon vragen. Maar het voelde voor hem als een bevrijding. De reactie in Japan op het dagboek van zijn vader, de hartelijkheid die hij daar meemaakte, de openheid van jongere generaties, jongens en meisjes van de middelbare school, het berouw, de verzoening, dat moeten allemaal bijgedragen hebben aan toch, wat toch moet zijn, de mooiste deel van de mooiste momenten van zijn leven. Dat dit hem is overkomen. Vrede. Het is mogelijk. Voormalige vijanden kunnen elkaar in de armen vallen. Hoe vaak bruggen worden opgeblazen, en worden er niet veel bruggen opgeblazen in onze tijd? Kwestie van een paar seconden. Altijd weer zullen er mensen zijn die bruggen opnieuw opbouwen op diezelfde plaats om de ander aan de overkant tegemoet te gaan. Met uitgestoken hand, over en weer elkaar vergevend. En om samen verzoend te worden met vreselijke dingen uit het verleden. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. In de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament staat, want zij zullen zonen van God genoemd worden. Zonen zijn in de Bijbel erfgenaam. Het zijn de vredestichters, de zachtmoedigen, die uiteindelijk één keer erfgenaam zullen worden, het land zullen bezitten. Kind, wees en zoon. Wim is alle drie geweest. Het kind groeide op. De wees kreeg zijn vader terug en een tweede moeder, moeder Adrie. En door zijn huwelijk werd hij zelf vader. Ada schonk hem niet één, niet twee, maar drie zoons, om het op zijn Bijbels te zeggen. Zoon was hij, maar zoon is hij ook geworden. Zoon van God, in de zin van de bergreden. Als erfgenaam van het koninkrijk gaf hij invulling aan zijn leven. Als erfgenaam van het koninkrijk zet hij zich in voor zijn naasten. Als erfgenaam van het koninkrijk zocht hij de ander en vond hij die. En als erfgenaam van het koninkrijk nemen wij vandaag afscheid van deze mens. En zijn wij op onze beurt, kind, wees en zoon. Amen.